Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen. De werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen Psalm 40. We zingen het vierde vers, brandofferen, nog offer voor de schuld en wat er verder volgt. Van deze morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de boekpsalm 130, nu het tweede vers. In aansluiting daarop lezen wij het Oude Testament, het boek Leviticus, het derde hoofdstuk.
Zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Leviticus 3. En indien zijn offerande een dankoffer is, zo hij ze van de runderen offert, het zij mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren voor het aangezicht des Heren. En hij zal zijn hand op het hoofd van zijn offerande leggen, en zal ze slachten voor de deur van de tent der samenkomst. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed rondom op het altaar sprengen. Daarna zal hij van het dankoffer een vuuroffer de Heere offeren. Het vet dat het ingewand bedekt en al het vet dat aan het ingewand is. Dan zal hij beide de nieren en het vet dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is en het net over de lever met de nieren, dan zal hij het afnemen. En de zonen van Aaron zullen het aansteken op het altaar, op het brandoffer, het welk op het hout zal zijn, op het vuur. En het is een vuuroffer tot een liefelijke reuk, de Heere. En indien zijn offerande van kleinvee is, de Heere tot een dankoffer, het zij mannetje of wijfje, volkomen zal hij het offeren. Indien hij een lam tot zijn offerande offert, zo zal hij het offeren voor het aangezicht des Heeren. En hij zal zijn hand op het hoofd zijn er offerande leggen. En hij zal die slachten voor de tent der samenkomst. En de zonen van Aaron zullen het bloed daarvan sprengen op het altaar rondom. Daarna zal hij van het dankoffer een vuuroffer de Heere offeren. Zijn vet de gehele staart die hij dicht aan de ruggengraat zal afnemen, en het vet bedekkende het ingewand, en al het vet dat aan het ingewand is. Ook beide de nieren en het vet dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is, en het net over de lever, met de nieren, dat zal hij afnemen. En de priester zal het aansteken op het altaar. Het is een spijze des vuuroffers de Heere. Indien nu zijn offerande een geit is, zo zal hij die offeren voor het aangezicht des Heeren. En hij zal zijn hand op haar hoofd leggen, en hij zal ze slachten voor de tent der samenkomst. En de zonen van Aaron zullen haar bloed sprengen op het altaar rondom. Dan zal hij daarvan zijn offerande offeren, een vuuroffer de Heere, het vet bedekkende het ingewand, en al het vet dat aan het ingewand is, mitschaders beide de nieren en het vet dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is en het net over de lever met de nieren, dat zal hij afnemen. En de priester zal die aansteken op het altaar. Het is een spijze des vuuroffers tot een liefelijke reuk. Alle vet zal des Heere zijn. Dit zij een eeuwige inzetting voor uw geslachten. In al uw woningen geen vet, noch bloed zult gij eten.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen van Psalm 65, versen 1, 2 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen. En wat er verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En bij de uitgang straks is een deurcollector bestemd voor de onderhouds- en energiekosten van de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. betere tekst worden voor het preek vanmorgen. Deze tweede Lijdenszondag, die vinden wij het ons voorgelezen Bijbelgedeelte Leviticus 3. Ik noem daarvan alleen vers 1a. Nog een keer, Leviticus 3, vers 1a. En indien zijn offerande een dankoffer is. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij het dankoffer. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats het dankoffer ingesteld. Tweede, het dankoffer gebracht. En als derde, het dankoffer gegeten. Het dankoffer is het thema. Ingesteld, gebracht, gegeten. Onze eerste gedachte is het dankoffer ingesteld. Gemeente, jongens en meisjes, het volk van Israël is in de woestijn. Ze zijn op reis vanuit Egypte naar het beloofde land Kanaan. Het volk van Israël is op een bijzondere manier uitgeleid uit Egypte, nu op reis naar Kanaan. Toen we kort geleden de Rode Zee doorgegaan, komen ze aan bij de bergen Sinaï. Daar vernieuwt de Heere het verbond. Nu wordt het volk er zijn totaliteit in betrokken. Het volk van slaven wordt aangenomen tot volk van God. En de Heere laat door Mozes heen weten op welke manier hij in die verbondsverhouding gediend wil worden. De Heere vertelt van de tabernakel. Denk aan de vorm, denk aan de afmetingen en de materialen. De Heere woont dan weer onder de mensen. Wat een wonder is dat eigenlijk. En de Heere zorgde ook daarna zo goed. De Heere zorgde ervoor dat ze niet verdwaalden in de woestijn. Door heel eenvoudig zelf voorop te gaan. Overdag was er de vuurkolom, de wolkolom, en in de nacht was er een vuurkolom. De Heere, die zorgde voor alles. De Heere zei ook in de woestijn hoe de Israëlieten hem moesten dienen. Ze moesten hem lief hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Maar we weten het, het volk van Israël was zo vaak ongehoorzaam in de woestijn. Daar had de Heere veel verdriet van. Hoe moest dat dan toch weer goed komen met de Heere? Nou, de Heere zorgde daar ook voor. Hij gaf het volk de offers. Ze moesten offeren tot vergeving van hun zonden. En dat deden de mensen. Want zo gaan we gedachten vanmorgen naar het tentenkamp van de Israëlieten. Er staan heel veel tenten bij elkaar. En het is ook druk. Overal zie je mensen lopen. In het midden van het tentenkamp staat die tabernakel, de tent, het huis van God. En ook daar is het druk. Jongens en meisjes, in gedachten zie je mensen uit het tabernakel lopen. Die mensen hebben de Heere een brandoffer gebracht. Want ze voelden, dat is nodig, zo'n brandoffer, tot de verzoening met God. Ze deden belijdenis van hun zonden, legden hun handen ook op het offerdier. Het dier werd geslacht, daarna op het brandofferaltaar in zijn geheel verbrand. Dit offer van het Oude Testament wees als een uitgestoken wijsvinger naar het offer van het Nieuwe Testament, de Heer Jezus Christus. Daarop ziende door het geloof, delen ze in het wonder van vergeving van zonden, van de verzoening met God. Je kunt het nalezen in Leviticus 1. Er zijn ook al mensen geweest die het meeuwbloem of iets wat gebakken is aan de Heer werd geofferd. Het spijsoffer, daarmee geven ze de Heere iets terug van de vrucht van het werk van het land en van de wijngaard. Daar kun je van lezen in Leviticus 2. Want daarna komen er nog meer mensen aan. komt een man aangelopen met een rund. Of het een mannetje of een vrouwtje is, maakt nu niet uit. Hij kijkt heel blij, want de Heere is goed voor deze man geweest. De Heere heeft hem rijk gezegend. De oogst ging bijvoorbeeld goed. Of ze kregen een kind. Of ze werden weer beter na een ziekte. Deze man heeft ook kinderen meegenomen. Ze willen met elkaar de Heere danken. Daarom brengen ze de Heere het dankoffer. Of ook het vredeoffer van ons teksthoofdstuk vanmorgen van Leviticus 3. Er komen ook nog andere aangelopen met een schaap, een lam, een geit, opnieuw. Of het een mannetje of een vrouwtje is, maakt weer niet uit. Met een overal koeken van ongezuurd en gezuurd brood aangeboden. Dat lees je in Leviticus 7. De mensen die dit offer brengen, ja, die zijn bezorgd. Hoe zal het toch gaan? Moeten wij nog lang in de woestijn blijven? Of misschien mogen we al vlug het beloofde land binnengaan? Hoe het zal gaan, weten ze niet. Ze weten zich in alles afhankelijk van de Heere, die in elke dag manna geeft, die in de nacht een vuurkolom geeft, en overdag de wolkolom zo dicht bij hem wil zijn. En dan bidden ze het, Heere, wanneer u maar meegaat, wanneer u het maar geeft, wanneer u maar helpt, wanneer het uw weg maar mag zijn, waarin ik met u mee mag gaan, dan beloof ik u op mijn beurt dit of dat. Deze mensen brengen de Heere dit dankoffer als een gelofteoffer, zegt de Bijbel dan. Als een gelofteoffer. Dat lees je ook in Leviticus 3. We lezen de tekstwoorden van vanmorgen. En indien zijn offer een dankoffer is. Laten we eens wat beter letten op de betekenis van dit dankoffer uit Leviticus 3. Niet voor niets noemde ik net al het tentenkamp van de Israëlieten ergens in de woestijn tussen Egypte en Kanaan. We weten dat de Heer aan de mensen de heilige wet van de 10 geboden gegeven heeft. Dat waren de verbondsafspraken tussen de Heer en het volk. De Heer vroeg toen en vraagt ook vandaag gehoorzaamheid, geloof, liefde, toewijding. Dat mocht en dat mag de Heere vragen, want Hij heeft ons zo geschapen dat we het ook echt konden. Sterker nog, dat was ons oorspronkelijke scheppingsdoel. We weten daarbij allemaal met ons verstand de aangrijpende werkelijkheid. Wij brengen daar vanuit onszelf in eigen kracht nu niets meer van terecht. Onze gedachten, onze woorden, onze werken, ons hele bestaan stelt ons schuldig tegenover God en zijn goede geboden. Toen ook al. Wat een wonder, gemeente. De Heere aan de mensen toen de tabernakel gaf, God woont toch weer onder de mensen. Alles wees op de Heer Jezus, op de verzoening door Hem, van daaruit ook op het leven met Hem. Dat komt nog duidelijker naar voren in het boek Leviticus zelf. Want dat boek Leviticus is bedoeld om dieper inzicht te geven in de relatie tussen God en mens. Hoe die relatie door de zonde stuk is gegaan, dat die toch weer hersteld wordt. En hoe ze dan in die herstelde verhouding met de Heere mogen leven. De Heere die zegt tegen Mozes hoe hij als de Heere in de gloed van zijn majesteit en deugden met mensen kan en wil omgaan in onbemeden offers. En inderdaad, zo'n offer van toen is letterlijk nu niet meer nodig. Maar wel het offer wat ermee wordt aangewezen. Het offer van de Heer Jezus. En ook het onderwijs wat vanuit zo'n offer vandaag weer naar ons toe komt. Je ziet het als een tekening voor je bij al die offers. Je ziet dan aspecten. Je ziet dan onderdelen van het offer van de Heer Jezus. En je merkt in alles wat de Heer toen vroeg en vandaag nog vraagt, oprechtheid in toewijding en overgave aan de Heer in alles, ook in het brengen van de dank, waar het dankoffer dan van vertelt. Jongens en meisjes, dat dankoffer, waar denk jij dan aan? Hoor, zeg het al, dan dank je de Heer ergens voor. Is ook zo. Helemaal waar. Maar het betekent nog veel meer. Het dankoffer wordt vanuit de grondtaal ook wel de shelamim genoemd. Als je goed luisterde, hoorde je daar het woord shalom in terug. Dat betekent vrede. Daarom wordt het dankoffer ook het vredeoffer genoemd. Eigenlijk is dat ook de echte betekenis van het woord shelamim. Het dankoffer heeft ook nog een derde naam. Het geloftoffer, zei ik al, het offer werd ook in bijzondere omstandigheden gebracht als je de Heer een belofte had gedaan. U merkt, dat dankoffer heeft een brede betekenis. Dat lees je ook in de kanttekeningen terug. Die wijzen erop dat het Hebreeuwse woord betekent welvaren en voorspoed, of ook wel vergelding, dan is het een offer waarmee je de Heere dankt voor allerlei welstand, voorspoed, vrede en zegening. Het dankoffer is dan een vrijwillig offer en staat helemaal in het teken van de gemeenschap tussen God en tussen mens. Tweede gedachte, het dankoffer gebracht. Jongens en meisjes, daar komen de mensen aan bij de voordeur, bij de ingang van het tabernakel. Weet je nog? De een met zijn rund, de ander met een schaap, een lam of een geit, mannetje, vrouwtje, maakt niet uit. Lees je terug in vers 6, ook bij de offers van dat kleinvee. Dat was, heeft dus haakjes, bij de brandoffer wel anders. Daar moest het per se een mannetje zijn. Hier niet per se, hier mag het allebei. Een mannetje, ook een vrouwtje. De reden. Ja, sommigen, die zien het als een heenwijzing naar de geestelijke offers, waarin de Heer ook geen verschil aanbrengt tussen het geslacht man of vrouw. In Jezus Christus, in de bediening van het evangelie, is geen onderscheid tussen man en vrouw. Denk aan Galaten 3 vers 28. Anderen zien het noemen daarvan, in het noemen daarvan het sterke en het zwakke, een afbeelding van de sterkte en de zwakte in Christus. Zijn sterkte is zijn gehoorzaamheid. Zijn zwakte is zijn lijden. Hij werd gekruisigd in de zwakte van de staat van zijn vernedering. Hij kreeg de plaats aan de rechterhand van zijn vader. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, in de sterkte van zijn verhoging. Hoe dat verder ook zij, laten we eens beter kijken naar wat er nou precies gebeurt. Dat lees je in vers 2. Jongens en meisjes, zie de hand van die offeraar gaan naar de hoofd, de kop van het dier. Dat doet die man bij zijn rund. Dat doen anderen ook bij een schaap of een lam of die geit. Apart gezicht. Zou het ook hier weer zo zijn dat deze mensen ermee belijdenis doen van hun zonden? Er is hier iets anders. Het is hier vooral een diepe uiting van diepe dankbaarheid. Zij dat, wij spreken met het bekende psalm 103 vers 1. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Maar daar het dier inderdaad werd gedood, werd geslacht. Bij de deur van de tent van de samenkomst. En dus niet bij het altaar waarop dat brandoffer werd gebracht. Het is ook opmerkelijk. De mensen hier deden dat zelf. Was er dan geen enkele taak voor de priester? Zeker wel. De zonen van de Aaron, de priesters, sprenkelden het bloed daarna rondom op het altaar. Hou dat beeld even vast, want daarna werd een geslachte dier als een dankoffer aan de Heere geofferd. Zie hoe de priester dat doet. Hij verdeelt dat offerdier in drie gedeelten. Eén deel is voor de Heere, daar gaat Leviticus 3 nu over. Tweede deel is voor de offeraar. Het derde deel is voor de priester. Dat kun je nalezen in Leviticus 7. Letten nu deze gedachte wat beter op het deel wat voor de Heere is, Leviticus 3 dus. Dan lees je in de versen 3 en 4 dat het eerst gaat om het vet dat de ingewanden bedekt. Je leest ook dat het gaat om de nieren. En het vet wat daaraan is, en wat aan de weedarmen is, en het net over de lever met de nieren. Als je erover nadenkt, dan vindt u dat misschien niet zo heel fris. En vraag je misschien wel af, waar is het allemaal goed voor? Ik kan begrijpen. Maar probeer de gedeelte dan te lezen vanuit het gezichtspunt van een Jood. Gemeente, hoe leest een Jood Leviticus 3? Dat is belangrijk. Een Jood, hè, die leest dit met diepe, diepe ontroering. Weet je waarom? Omdat voor hem vooral het vet het symbool staat voor het beste. Daar gaat het om. Denk aan Farao's droom van die 7 magere en 7 vette koeien. Je leest in de Bijbel op meer plaatsen van het vette van het land. Beeld van het beste. En dat was nu voor de Heere. Mede daarom kwamen bij dit offer ook geen duiven te pas. Heel eenvoudig gemeente. Aan een duif zat geen vet wat voor de Heere geofferd kon worden. De Heere zou eenvoudig gezegd zijn deel missen. Daarom kwamen ze er bij dit offer wel aan met schapen. Let wel, Oude Oosten, dat waren vetstaartschapen. Die hadden dikke, platte staarten, waaraan was het dier kilo's vet zat. voor de oosterling een lekkernij. Hier een geschenk voor de Heere. En de nieren dan, het ingewand, zeg maar, vragen opnieuw aan de Jood van destijds. Die wist precies wat bedoeld werd, het meest innerlijke van de mens, zijn innerlijke en verborgen leven, zijn diepste gevoel, om zo te zeggen. Denk aan Jeremia 31, waar het gaat over de rommelende ingewanden, de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van God. Het gaat hier dus om het verborgen innerlijk van je bestaan, wat voor de Heere wordt opengelegd. Waarbij tenslotte nog één ding belangrijk is. Dat is dat dit dankoffer gebracht wordt op het altaar, op het brandoffer, staat er nadrukkelijk in vers 5. Of het nu ging om het rund, om het kleinvee, om het lam of die geit, altijd moest eerst het brandoffer gebracht worden. Let erop. Alleen met dat vuur mocht het dankoffer worden aangestoken. Weten wij dat dit brandoffer vooral ziet op de verzoening met God. Let erop. Dat is de basis voor de echte dankbaarheid aan God. Zo wordt het dankoffer gebracht. Want onze offers kunnen door de Heere niet worden aangenomen, tenzij die gelegd worden op het grote brandoffer voor de verzoening van de zonden, op het offer van de Heere Jezus Christus. Op de Heere Jezus wijst het brandoffer. Daarmee wordt God verzoend en komen mensen met de Heere in de verzoende verhouding. Op de Heere Jezus wijst ook het dankoffer. Want hij heeft zichzelf, hij heeft het beste van zichzelf, vanuit het diepste van zijn ingewand aan de Heere opgeofferd. Psalm 40. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden van mijn ingewand, gemeente. In dat teken heeft heel zijn leven gestaan. Zijn leven, zijn lijden en ook zijn sterven. In het teken van de liefde tot de wet van God. In het teken van de verheerlijking van het door onze zonde geschonden deugden van God. Liefde tot de eer van God. Liefde tot de zaligheid van verloren zondaren. En daar hoop ik zo, gemeente, dat u iets voelt van binnen, van de troost daarvan. Denk maar even mee. Zo'n gelovige Israëliet van toen bracht een oprecht dankoffer aan de Heere. Dat deed hij op het vuur van dat brandoffer. Iets anders gezegd. Dat deed hij in de weg van het geloof, waardoor hij zicht had gekregen op het offer van de Heer Jezus tot verzoening van de zonde. Hou de orde vast, gemeente. Door de diepte van de kennis van de ellende word je dan meegenomen naar de hoogte van de kennis van de verlossing door de Heer Jezus. Dan wordt het een doorleefde werkelijkheid. Ik kan in mezelf voor de Heere niet bestaan. Ik maak die schuld elke dag alleen maar meer. En er komt dan plaats voor de Heere Jezus, die de toorn van God heeft gestild, die de schuld heeft betaald. De Heere Jezus openbaart zich dan in je leven in de evangeliebeloften als de middelaar tussen God en mensen. Daar krijg je door het geloof voor jezelf zicht op. En daarin vind je vrede. Daarin ervaar je iets van gemeenschap in hem. Gemeenschap ook met hem. En dan gaat het vanzelf, dat dankoffer van vanmorgen. Want vanuit die nauwe geloofsverbinding met de Heer Jezus ga je Gods vaderlijke hand zien in alle beschikkingen van zijn voorzienigheid. Inderdaad, in de zegeningen, dat is zeker waar, in de zegeningen. Maar ook in alle wegen van kruis en van moeite. Ja, zelfs ook in al je verwachtingen voor de toekomst. Ga je naar je eigen leven, gemeente. Bij al die zegeningen ga je zien dat het de goede tierenheden van de Heere zijn, die Hij geeft met dit doel, dat je daarmee in Hem zou eindigen. Bij alle wegen van kruis en moeite ga je zien dat ook dat zegeningen zijn uit zijn genade verbond, om je steeds maar dicht bij Hem te houden. Je zou zo makkelijk, hè? Je zou zo makkelijk bij Hem vandaan gaan. Vooruitkijkend smeek je erom, Heere. Heere, wilt u meegaan de onbekende toekomst in? Want het zal zonder u, o Heere, niet gaan. En je krijgt alles voor hem over. Jongelui, het wordt je diepste verlangen om hem het beste van je tijd en je gaven en je talenten en je geld, ja zelfs van je leven te geven. Echt waar, echt waar. Als het offer van je eigen zielsoog ontsloten wordt, hè? Als het waar wordt voor anderen, maar nu ook voor mij, je krijgt voor de Heere en voor zijn dienst, je krijgt werkelijk alles voor hem over. In de praktijk betekent dat niet zelden van onze kant bekeken een weg van kruis dragen, een weg ook van zelfverloochening. En het is een grote zegen als je juist ook in die wegen dat offer nodig hebt, als het offer van betekenis wordt, als je door dat offer iets ervaart van die enige troost, beide in leven en ook in sterven. Leg het voor de Heere neer. Je diepste innerlijk, je verlangens, je intenties, je genegenheden, je prioriteiten, o gemeentejongelui. Wat leeft er in ons innerlijk? Weet je wat ligt, mijn kind van de Heere? Als die dicht bij zijn hart mag zijn. Psalm 40. Mijn liefde. Mijn ijver brandt zo intens als dat bij tijden leeft. Dan wil je van harte volmaakt voor hem leven. Een vaste trek van genade leven. Je wilt volmaakt voor hem leven. En je verlangt er in die tijden zo naar om eens van jezelf en van die zonde van binnen verlost te zijn. Maar je komt erachter, hè? Je komt erachter dat het in het leven allemaal nog maar ten dele is. Want om nog even in dat beeld te blijven, in de vlam van dat brandoffer, zie je aan de ene kant iets van het volmaakte van Gods deugden. Kent u dat? Is uw leven, gemeente, je gedachten, je woorden, je werken, wel eens geplaatst tegen de koepel van de deugden van de Heere. Wat is dat hoor? Wat is dat? Als je iets gaat zien van de deugden van de Heere, waartegenover zelfs mijn beste werken nog met zoveel zonden en tekorten zijn bevlekt. Je ervaart dat jouw liefde niet volmaakt is. Dat je gehoorzaamheid niet volkomen is. Dat je dienst aan de Heere altijd beter kan. Dat je gebeden tekortschieten. Dat je heiligmaking en de lof en de dank aan de Heere onvolkomen is. Van je boetvaardigheid moet je zeggen dat het opnieuw boetvaardigheid nodig heeft. En de tranen van berouw moeten nog gewassen worden in het bloed van de Heer Jezus. Die ervaring verootmoedigt je. Die ervaring maakt je klein. Want dat maakt dan ook de troost zo groot. Als je met het alles je dankoffer leggen mag op dat brandoffer. Begrijpt u dat? En zo door het geloof ziet dat het toch God aangenaam is op grond van het offer van de Heer Jezus. Dan wordt Christus je alles. Tot rechtvaardigmaking. Dan wordt Christus je ook alles. Tot heiligmaking. Je krijgt er oog voor. Hoe God naar jou. En naar je dankoffer kijkt. Op grond van het offer van zijn zoon. Zijn offer. Maak mijn offer helemaal goed. En God, wordt eerbiedig gezegd, blij van. Denk aan Jesaja, hoofdstuk 56, vers 7. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Zie je dan wat nodig is? In het leven met de Heere, juist in de heiligmaking. Voortdurend gelovig gebruik maken van Christus. Van Christus die de weg, de waarheid en het leven is. De Puriteinse preker John Brown schreef er een prachtig. Een zeer onderwijzend boek over met die titel. Door het geloof neem je dan tot hem de toevlucht. Voor het doden en kruisigen van je oude mens. Voor de groei in de genade. Om de schuld van dagelijkse overtredingen weg te nemen. Om je schoon te maken van het dagelijkse vuil van de zonde. Je leert van Christus gebruik te maken. Om door hem standvastig gehouden te worden. Of om je staat en je toestand voor God op te helderen. Maar ook wanneer je neergedrukt bent vanwege Gods weg met je. Je leert dat er tijden zijn, harteloosheid, waarin je, zo te zeggen, ontmoedigd bent. Tijden waarin je ziel dor en mat is. Tijden van ingezonkenheid en van ongevoeligheid. Tijden ook waarin je Gods vriendelijk aangezicht mist. Wanneer je worstelt met de toorn van God, ook over de zonden van na ontvangen genade. Dan ervaar je dat alles van jouw kant ten dele is, maar dat je tegelijkertijd volmaakt bent in hem. En je dient de levende God van harte
We gaan het samen zingen.
Psalm 108, daarvan vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, en wat daar verder volgt. Het dankoffer ingesteld, het dankoffer gebracht, als er ook het dankoffer gegeten. Jongens en meisjes, de mensen hebben het dankoffer gebracht. Je weet nog wel, daar lieten ze iets merken hoe blij ze waren met de zegeningen van de Heere. Daar danken ze en eren hem ook mee. Liet er ook iets zien van hun afhankelijkheid, hun verwachting van de Heere, zeg maar. De een stond er met een rund, offer van de rijken, de ander met een schaap, een lam, een geit, het offer van de armen, want rijken en armen zijn allen even schuldig en mogen allen door genade de Heere hun dankoffer brengen op het brandoffer. En leven zo in de gemeenschap met God. Wat het daar ook over gaat, dat kun je merken als je even nadenkt over die twee andere gedeelten van het dankoffer. Vooral Leviticus 7 vertelt er meer van. Ik vat het nu kort samen. De priester en de offeraar moesten de handen namelijk houden onder de borst en de rechterschouder van het offerdier. Dat werd ietsjes omhoog gehouden, vandaar de naam hefoffer. Was een teken. De gemeenschap met God wordt hersteld, werd voorzichtig heen en weer bewogen naar alle windstreken, vandaar de naam de beweegoffer. Een teken, mensen worden ertoe uitgenodigd. Mensen zullen er ook in delen. Een teken, het evangelie van dit offer zal uitgaan over de hele wereld. En dan zullen ze komen van oosten en van westen in de eenheid van het levende geloof. Daarna was de borst en de rechterschouder voor de priester. De borst, daarin zetelt de liefde. De rechterschouder is een teken van kracht. Prachtig beeld van de gaven die de Heere aan zijn dienaren geeft. Liefde, dat eerst. Want dat is en blijft een belangrijk kenmerk van de Bijbelse roeping en van het werk in de dienst van de Heere. Liefde. Gemeente, de liefde van Christus dringt met Paulus' tijden dan. Dat heb je zelf niet. Echt niet. Maar de Heere geeft het. De Heere geeft het. Hij bindt het op je hart, om zo te zeggen. In het begin denken wij zelf misschien dat jij die liefde in stand houdt. Maar daar kom je achter. Zo is het dus niet. De Heere, er komen ook andere tijden waarin moedeloosheid je kan overvallen. En er van binnen ook kwijnt. En opgeteerd wordt, dan wordt het zo'n groot wonder dat het niet in de eerste plaats gaat om mijn liefde, maar om zijn liefde. De Heer Jezus heeft zijn Vader volmaakt lief gehad, en die liefde blijft, gemeente, ongestoord van kracht. Dat blijft. Ook als het bij mij van binnen niet altijd even sterk leeft. Het is een grote zegen, hè. Als je daar bij tijden voor jezelf zicht op krijgt. En hij het dan telkens weer uitdeelt. En warm en levend maakt. Dat hij dat vuur van de liefde als het ware aanblaast. Want dan, hoort er ook bij, geeft hij je ook kracht. Want ook die kracht, hè, die heb je van jezelf niet. Laat het zelf houden. Kijk het naar jezelf. Zeg je misschien wel eens, Heere, hoe moet het? Hoe moet het? Als het stormt, zeggen ze van binnen, Heere, bekommert het u niet dat ik verga. Dan heb ik met Elia geen kracht in mezelf. Tegen een grote menigte, gemeente. Het is bij tijden, hè, zo tot troost dat juist in die tijden van doorleving van je eigen krachteloosheid de Heere nieuwe kracht geeft. Vanuit die nauwe, verborgen geloofsgemeenschap met God. En juist in de onmogelijkste omstandigheden. De Heer iets van die rechterschouder geeft. Begrijpt u dat? Dan geeft de Heer nieuwe kracht. En het wordt levend van binnen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Was er nog iets bij, het derde deel voor de offeraar. Was ook opvallend, gemeente. Bij de andere offers was het niet zo. Iets voor de offeraar, zeg maar. Hier wel. Er is dan dus geestelijk gemeenschap met God. En langs de weg van samen eten ook met elkaar. Dat is een heel mooi beeld. Mannen en vrouwen. Rijken en armen, mensen met zegeningen en met zorgen, achterom kijkend, vooruit kijkend, je denkt oud-testamentisch, ook aan weduwen, weduwnaren, wezen die erbij waren. Je denkt aan iemand als Rut, een buitenstaander, Je denkt aan Mephibozeth, die zelf nergens bij kon komen. Rut, Mephibozeth, door genade is er gemeenschap met God en met elkaar. Even meedenken, gemeente. Een maaltijd van gemeenschap hebben, dat betekent dat je samen iets hebt. Dat begrijpt u wel. Wat het hierin is, in dit verband, we geven het brandoffer en het dankoffer. God en de kinderen van God hebben Christus gemeenschappelijk, las ik in de voorbereiding. God en de kinderen van God hebben Christus gemeenschappelijk. Die beiden, hè, zijn onuitsprekelijk blij met hem. Je verheugt je in dezelfde God en zalig maken. God, begin ik mee, is blij met zijn borgwerk. Dat kun je nalezen. Jesaja 42 vers 1. Dat zijn ziel een welbehagen in hem heeft. En dan de kind van God uiteraard ook. Denk aan 1 Petrus 2 vers 7. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Kent u dat, gemeente? U dan die gelooft, is hij dierbaar. Als persoon. In zijn genade. In zijn bereidwilligheid om schuldigen te ontvangen. In zijn genadige nodigingen en beloften van de zaligheid. In de lieflijkheid van zijn persoon. In zijn heerlijkheid. In zijn alles overtreffende schoonheid. Daarin stem je overeen. Als het recht ligt, hè? Ook onderling, als kinderen van één God en één Vader, kun je dan begrijpen dat dit gezegende maaltijden geweest moeten zijn destijds? Dat dat gezegende maaltijden waren, was in de voorbereidingen, duurde soms tot 2 dagen. Er mocht niets van overblijven. Alles moest op en je nam ook niets mee naar huis. Heel bijzonder. Want met alle verschillen die er tussen mensen kunnen zijn, is het dan iets van die eenheid van het levende geloof, gewerkt door één en dezelfde geest, die er is in één en hetzelfde bloed, dat van onze Heer Jezus. Hoe het eraan toe gaat, wanneer deze dingen leven onder Gods kinderen onderling. Ja, dan wordt net als toen de Heere geprezen en gedankt voor de verhoring van de gebeden, omdat hij heeft gered, omdat hij heeft bewaard, omdat hij onuitsprekelijk goed is geweest. Omdat hij geholpen heeft, je hoort de tent van de vromen weergalmen van hulp en van heil door de Heer aangebracht. En je wordt ertoe verwaardigd om ermee in de Heer te eindigen. We kregen het van u, ja. En u krijgt het nu terug. De Heer ontvangt dan de eer over al zijn werken. Gemeente, we gaan eindigen. Het dankoffer ingesteld, gebracht en ook als derde gegeven. Gegeten moet ik zeggen. Gegeten, inderdaad, telkens weer gegeten van deze maaltijd. Als een voorbode van de maaltijd in de hemel, waar Gods kinderen straks zullen zijn. Je leest, Matthäus 8 vers 11, dat velen zullen komen van oosten en van westen. En zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Dan zullen zij aan Gods maaltijd zitten. Dat is wat. En zullen voor altijd gemeenschap oefenen met God. En ook met elkaar. Daar zal het één doorlopende dankzegging zijn. Dat lees je in Openbaring 7 vers 12. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Gemeente, mag ik vragen, zijn wij daar dan ook bij? Nu hoor je van achter het brandofferaltaar, waarop de dankoffers werden gebracht, de lokstem van het eeuwig evangelie vanuit Jesaja 1 vers 18. Kom dan, laat ons tezamen rechten, zegt de Heere, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Geliefde gemeente, bekeert u en gelooft het evangelie, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Tot de sluit van deze dienst, Psalm 63 vers 2 en 3, ik heb u voorwaar in het heiligdom en wat er verder volgt. gemeente gaat erheen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.